Dit is een podcastserie van Bijbels Beraad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze 9e aflevering staat Ger de Koning met ons stil bij het huwelijk tussen Manoach en zijn vrouw.
Manoach en zijn vrouw zijn de ouders van Simson. De geschiedenis van Simson, die in Richteren 14 tot 17 staat opgetekend, spreekt altijd tot de verbeelding. Simson, de man geweldig van kracht, die toch ook zo zwak is. Voordat Simson als richter aan het werk gaat, schijnt het licht van de Bijbel in Richteren 13 eerst op de ouders van Simson. Daar lezen we hoe God ervoor zorgt dat alles wordt klaargemaakt voor de geboorte en opvoeding van de man die hij als Nazireër tot zegen voor zijn volk wil gebruiken. Simson wordt geboren en groeit op in een tijd waarvan in Richteren 17 vers 6 en 21 vers 25 wordt gezegd dat ieder doet wat juist is in zijn ogen. Dat geldt ook van de tijd waarin wij leven. Daarom is zijn geschiedenis zo actueel, evenals de voorbereiding van zijn ouders op zijn geboorte. In een dergelijke tijd kinderen krijgen en opvoeden voor een dienst voor God en zijn volk, is een opgave en een voorrecht. Elk echtpaar dat ernaar verlangt kinderen als een geschenk uit Gods hand te ontvangen, zal er ook naar verlangen dat ieder kind hem en zijn volk zal gaan dienen. In Richteren 13 vinden die ouders belangrijke aanwijzingen om hen met dat doel voor ogen op te voeden. Richteren 13 begint in vers 1 met de vermelding dat de Israëlieten opnieuw deden wat slecht was in de ogen van de Heere. De reactie van de Heere daarop is dat hij hen overgeeft in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. Hij doet dat in zijn liefde voor zijn volk, opdat ze weer naar hem terugkeren. De tuchtiging door middel van de Filistijnen brengt Israël er dit keer niet toe tot de Heere te roepen. Dan gaat God in zijn genade zelf aan het werk om zijn plannen van zegen voor zijn volk te vervullen. Daarvoor gaat hij gebruik maken van een godvrezend echtpaar dat in vers 2 aan ons wordt voorgesteld. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. De eerste die iets te horen krijgt van het voornemen van God is niet Manoach, maar zijn vrouw. We lezen in vers 3. Toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar: zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Ze zal, samen met haar man, haar onvruchtbaarheid vaak als een nood aan de Heer hebben verteld. Zoals we van Isaac in Genesis 25 vers 21 lezen. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. Als rechtgeaarde Israëlitische vrouw zal ze graag kinderen willen hebben, iets wat iedere vrouw die met de Heer leeft zal wensen. Misschien heeft ze, zoals Hanna in 1 Samuel 1 vers 11, gebeden om een zoon die door God gebruikt zou kunnen worden. Nu krijgt ze van God de belofte dat hij haar een zoon zal geven. Daarbij geeft hij ook enkele aanwijzingen, zowel voor haar als voor haar zoon. Vers 4. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Voordat over de voorwaarden wordt gesproken waaraan de zoon moet voldoen om een Nazireër te kunnen zijn, wordt eerst tegen de moeder gezegd waarop zij moet letten. Het eerste wat tegen haar wordt gezegd is erop te letten dat ze niets drinkt wat haar bedwelmt, wijn of sterke drank, en niets eet wat haar verontreinigt. Hieruit kunnen ouders leren dat ze niets in hun leven toelaten wat de vorming van een kind tot iemand die de Heer dient in de weg kan staan. Ouders moeten ervoor zorgen dat ze geen invloeden toelaten waardoor hun kinderen verkeerd gevormd kunnen worden. Ouders die de belangen van God en zijn volk na aan het hart liggen, zullen in hun verlangen naar kinderen bidden om kinderen die voor de gemeente van nut zullen zijn. Ze wensen dat zij echte dienaren van God zullen worden. Met minder zullen ze niet tevreden zijn. Het gaat om Gods gemeente. Het gezin is niet de enige terrein waar de vormende invloed bepaald wordt. Ook de plaatselijke gemeente is een sfeer waar kinderen gevormd worden. Allen die deel uitmaken van een plaatselijke gemeente doen er goed aan rekening te houden met het feit dat hun gedrag van invloed is op de geestelijke ontwikkeling van de kinderen die de gemeente bezoeken. Dit geldt tevens als de kinderen met de ouders meegaan in de huizen van de medegelovigen. De opvoeding van onze kinderen zal, als het goed is, erop gericht zijn dat ze voor de Heer afgezonderd zullen leven. Dat vraagt van de ouders het voorbeeld te geven. Deze levenshouding behoort al bij de ouders aanwezig te zijn, nog voordat de kinderen geboren worden. Wijn ziet op de aangename dingen van het leven die op zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn. We lezen in Richteren 9, vers 13 dat wijn God en mensen vrolijk maakt. Wijn is dan ook een beeld van aardse, geoorloofde vreugde. Tegelijk moet, als het verlangen aanwezig is om geheel voor God te leven, als een dienaar van Hem, het gevaar worden onderkend dat in aardse vreugde schuilt. Van de dingen van de aarde kan een bedwelmende invloed uitgaan. Aardse dingen kunnen het zicht op de ware roeping om helemaal voor God te leven benevelen. Ze kunnen zo'n grote plaats krijgen dat ze het hart en de tijd van iemand die ertoe geroepen is voor God te leven in beslag gaan nemen. De belangen worden geleidelijk verlegd van een gericht zijn op God en de dingen van de hemel naar een gericht zijn op zichzelf en de dingen van de aarde. Het gaat steeds meer om ons welbevinden dan om wat God bezighoudt met het oog op zijn volk. Het is ook veel prettiger om met volle teugen te genieten van de goede dingen van dit leven dan om afstand van die dingen te doen en in plaats daarvan ontbering, smaad en eenzaamheid te lijden vanwege de ontrouw van Gods volk. We moeten dan wel goed in de gaten hebben waarvoor we leven, of beter, voor wie we leven. Naast deze op zichzelf niet verkeerde dingen mag de moeder van Simson ook niets onreins eten. Wat onrein is, staat in verbinding met de zonde. Ze mag in haar leven niets toelaten wat zondig is. Zo kan zij in verbinding blijven met God, die niet verbonden kan zijn met iets wat onrein is. Ouders kunnen niets van hun kinderen verlangen waaraan ze zelf mank gaan. Als zij zelf slechte lectuur lezen of naar slechte programma's kijken, kunnen ze niet verwachten dat hun kinderen dat niet zullen doen. Het geestelijk leven van de kinderen zal dan niet gaan bloeien, maar doodgaan. Het zal duidelijk zijn dat het afstand doen van schadelijke zaken op zichzelf nog geen gezonde groei waarborgt. Daarvoor moet er goed voedsel worden genoten. Toch stelt de Heilige Geest in deze geschiedenis eerst en daarmee nadrukkelijk op de voorgrond hoe noodzakelijk het is dat ouders afstand doen van elke verhindering die een juiste vervulling van een dienst voor de Heer in de weg staat. God zegt deze dingen tegen de vrouw omdat ze, vers 5, zwanger zal worden en een zoon zal baren. Hij voegt eraan toe, en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Het woord Nazireër betekent afgezonderd of gewijd. Beide betekenissen zijn van belang om Gods bedoeling met het Nazireërschap te leren kennen en hopelijk ook in praktijk te brengen. Die bedoeling is om een leven te leven dat is afgezonderd van de zonde en toegewijd aan God. Als de vrouw van Manoach de boodschap heeft aangehoord, gaat ze naar haar man om hem te vertellen wat ze heeft beleefd en gehoord. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man: een man Gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij: zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Welnu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. De vrouw vertelt haar man eerst over de verschijning van de engel van de Heere, voordat ze vertelt wat hij haar heeft gezegd. de persoon die de boodschap heeft gebracht, heeft een grotere indruk op haar gemaakt dan wat ze van hem te horen heeft gekregen. De reactie van Manoach op alles wat zijn vrouw hem vertelt is prachtig. Vers 8. Daarop bad Manoach de Heere vurig en zei: Ach Heere, laat de man Gods die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. Manoach vertrouwt zijn vrouw volledig. Hij kent haar omgang met God en weet dat zij zich niets inbeeldt. Het is voor dit echtpaar niet vreemd om met elkaar dingen te delen die ze van de Heer hebben gehoord of gezien. Manoach en zijn vrouw kunnen samen goed praten over de dingen van de Heer. Het is hun gemeenschappelijk verlangen om naar Gods wil te leven. Ook vandaag is de manier waarop man en vrouw de dingen van de Heer met elkaar kunnen delen de basis van een goed huwelijk. Beiden moeten zij hun eigen omgang met de Heer hebben door persoonlijk Bijbellezen en door een persoonlijk gebedsleven. Dat kan de een niet voor de ander doen. Ze mogen daarin ook niet langs elkaar heen gaan leven. Het met de ander delen van wat ieder van de Heer heeft gezien en gekregen en elkaar ook corrigeren in bepaalde zaken heeft een harmonieus huwelijk tot gevolg. Manoach gelooft dat wat zijn vrouw heeft verteld een boodschap van God is. Dat is het uitgangspunt voor zijn gebed. Hij twijfelt er niet aan dat zal gebeuren wat God gezegd heeft. Hij heeft alleen nog een vraag. Die vraag gaat over de opvoeding van het kind dat geboren zal worden. Aanstaande ouders krijgen hier een mooi voorbeeld te zien. Manoach krijgt antwoord. We lezen de versen 9 tot 14. En God verhoorde de stem van Manoach, en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En zij zei tegen hem: Zie, de man die op die dag naar mij toe kwam is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En ik kwam bij die man en zei tegen hem: Bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei: Ik ben het. Toen zei Manoach: Welnu, laten uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn? En wat zijn werk? En de engel van de Heere zei tegen Manoach: Voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij zich hoeden. Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken, en evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Nog een keer het begin van vers 9. En God verhoorde de stem van Manoach. Dit is een grote bemoediging voor ieder die ernaar verlangt kinderen op te voeden naar het plan van God. De wijze waarop het gebed wordt verhoord sluit aan bij het eerdere bezoek van de engel van God. De engel van God zoekt opnieuw de vrouw op als ze alleen is. Ze herkent hem direct en gaat vlug haar man halen. Manoach wil eerst de bevestiging hebben dat hij inderdaad met de persoon van het eerste bezoek te maken heeft. Die bevestiging krijgt hij. Dan herhaalt hij de vraag die hij in zijn gebed in vers 8 heeft gesteld, om hem en zijn vrouw te leren wat zij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. Maar nu legt hij meer de nadruk op de leefwijze en het werk van het jongetje. Zulke vragen stellen is belangrijk. Ouders die dit doen, zijn zich bewust dat zij geen kinderen voor zichzelf krijgen, maar dat zij die voor God mogen opvoeden, opdat hij door het leven van die kinderen zal worden geëerd. Het gaat in feite om de vraag waarvoor we onze kinderen opvoeden. Voor een hoge positie in deze wereld of een hoge positie in het Koninkrijk van God? Een hoge positie in het Koninkrijk van God vraagt het innemen van een nederige plaats. Om in het Koninkrijk van God te kunnen komen, moet een kind wel eerst opnieuw geboren worden, Johannes 3, de versen 3 en 5. Dat wil zeggen dat het zich moet bekeren en in het geloof de Heer Jezus aannemen als Heiland en Heer. Vervolgens moet de vorming van het karakter plaatsvinden. Dat gebeurt door het groeien in het leren kennen van de wil van God. Een kind dat zo gevormd wordt, zal later van groot nut blijken te zijn voor de gemeente en in de dienst van God. Het is noodzakelijk goed op de leefwijze van het kind te letten. Ouders moeten erop toezien dat kinderen tijd vrijmaken voor de dingen van de Heer, ook als ze het druk hebben met huiswerk en ontspannende bezigheden. Het is van belang dat ze hun kinderen leren een persoonlijke omgang met de Heer te hebben en hem te betrekken bij alles wat ze doen. Kinderen mogen de Heer iemand leren kennen met wie ze een vertrouwelijke omgang mogen hebben. Het is ook goed te letten op de aard van het werk dat zij voor de Heer mogelijk kunnen gaan doen. Ieder kind heeft andere capaciteiten, is anders door de Heer toegerust. Goede ouders zullen hun kinderen stimuleren om hun capaciteiten voor de Heer te gebruiken. Ze mogen hun kinderen ook leren dat God het fijn vindt als ze doen wat ze kunnen. Ze hoeven niet meer te zijn dan ze zijn. Dit bewustzijn van het door God geaccepteerd zijn hangt voor een groot deel af van het gevoel dat ouders hun kind geven dat het door hen wordt geaccepteerd zoals het is. Het accepteren van dingen die verkeerd zijn is daarvan natuurlijk uitgesloten. Het antwoord dat Manoach krijgt is hetzelfde als het antwoord dat zijn vrouw al eerder te horen heeft gekregen. Dat antwoord slaat niet op de jongen, maar op de moeder. Het is opmerkelijk dat de engel deze dingen niet aan de vader voorhoudt. Hieruit kunnen we leren dat de sfeer in huis het meest bepaald wordt door de moeder en dat vooral haar invloed op de vorming van het kind groot is. De Satan is erop uit gezinnen te verwoesten. Hij doet het op talrijke manieren. Eén ervan is dat hij de kinderen van de ouders en met name de moeder scheidt. Moeder moet carrière kunnen maken. Ze moet aan haar eigen ontwikkeling werken. De kinderen kunnen naar allerlei opvangcentra. De overheid subsidieert dat en stimuleert daardoor deze scheiding. In die opvangcentra komen ze in handen van beroepskrachten, terwijl ze de onvervangbare liefde, warmte en geborgenheid van de moeder nog zo hard nodig hebben. Als de engel zijn antwoord herhaalt dat hij eerder een vrouw heeft gegeven, geeft hij een kleine uitbreiding van de zaken waarvan ze zich moet onthouden. Ze mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Dit geeft aan dat de opvoeding van een kind veel van de ouders vraagt. Het opgeven van eigen belangen en afstand doen van allerlei pleziertjes is fundamenteel voor het bereiken van het gestelde doel. Dat betekent zeer zeker niet dat er geen plezier voor de ouders meer te beleven valt of dat ze altijd bang moeten zijn iets verkeerd te doen. Het gaat erom wat ouders ervoor over hebben om het echte, het ware plezier van hun kinderen te beleven. Zulke ouders zullen van harte instemmen met het woord van de apostel Johannes: ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. De derde brief van Johannes, vers 4. In de wereld, en helaas komt het ook onder christenen voor, wil men, een tijd lang, geen kinderen, omdat die als een verhindering worden gezien voor het beleven van de leuke dingen van het leven. Kinderen leggen te veel verplichtingen op. Wie het werkelijke doel van de kinderzegen ziet, zal zich willen inzetten om die echte vreugde te gaan kennen. Uit alles wat Manoach heeft gehoord en meegemaakt is hem duidelijk geworden dat er een bijzondere gast bij hem op bezoek is. Hij moet de indruk hebben gekregen dat hij met een goddelijk persoon te maken heeft. Dit blijkt uit het feit dat hij zijn gast een offer wil brengen, iets wat alleen aan God gedaan kan worden. Daarover lezen we in de versen 15 tot 21. Vervolgens lezen we in de versen 22 en 23 de reactie daarop van Manoach en zijn vrouw. En Manoach zei tegen zijn vrouw: wij zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem: als het de Heere behaagd had ons te doden, had hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen. Als het tot Manoach is doorgedrongen met wie hij te maken heeft gehad, wordt hij bang en vreest dat hij en zijn vrouw zullen sterven. Daarvoor is echter geen reden, omdat het offer is aangenomen. Dat begrijpt zijn vrouw goed. Manoach redeneert vanuit zichzelf naar God. Zijn vrouw redeneert vanuit het offer. Het offer wijst op het ware offer, dat van de Heer Jezus, die zichzelf aan God heeft geofferd in de plaats van ieder die zich met berouw over zijn of haar zonden tot God heeft bekeerd. Haar houding toont geloofszekerheid, zoals we die voor de christen vinden. Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Romeinen 8, de versen 31 en 32. Ook hier zien we weer hoe de verhoudingen bij dit echtpaar liggen. Maar Noach's vrouw wijst hem als een echte hulp naast hem op de waarde van het offer, in beeld dus op de Heer Jezus en op het handelen van God. Het is mooi als man en vrouw zo met elkaar omgaan en elkaar op zulke dingen kunnen wijzen. Een kind dat in een gezin met zulke ouders wordt geboren en opgroeit en wordt opgevoed, kan een bruikbaar instrument voor God worden dat tot zegen is voor zijn volk.
U hoorde de 9e aflevering van de podcastserie Bijbelse Personen. Hierin stond het huwelijk centraal tussen Manoach en zijn vrouw. In de volgende aflevering hoopt dominee M. van Reenen met ons stil te staan bij het Bijbelse huwelijk tussen Boas en Rut. Voor nu, dank voor het luisteren.